Jan, laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat Jan hier vandaag kan zijn. Heer, dat hij hierheen is gekomen om uw woord te verkondigen, Heer. Wilt u hem uw woorden geven, Heer, en uw liefde laten zien. Heere God, want uw liefde is voor eeuwig en voor altijd en onverwoestbaar. Heere God, ik denk ook aan de gemeente in Woerden, Heer. Wilt u hen ook nabij zijn, Heer, en hen kracht geven en uw nabijheid laten voelen. Jezus, dank u voor uw liefde en genade in Jezus' naam. Amen.
Dankjewel. Zo, goedemorgen allemaal. Apart om met Pasen is niet in de eigen gemeente te spreken. Ik dacht dit jaar, na 9 jaar doe ik de feestdagen is ergens anders. En nou, dat is gelukt. Ik heb woensdag een oudste vergadering, dus ik ben benieuwd of dat ik er nog zo over denk. Maar leuk om hier te zijn. Pasen. Ik vind het meest geweldige christelijke feest wat er is. Dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat het in onze kalender een beetje oneigenlijk zo rond de lente is gemoffeld. En dit jaar komen we er goed vanaf, want de lente is volgens mij al ergens begin maart begonnen. En dat gaf direct al een apart gevoel. En die dagen na Pasen toe, die lijdenstijd, prachtig. Het is verstilling, het is inkeer, het is boete doen, het is het lijden ook centraal stellen als thema, ook in het leven van jezelf en van anderen. En dan uiteindelijk die paasmorgen, waarbij het gevoel is dat je opnieuw geboren wordt. Elk jaar weer heb ik dat een beetje. Als ik zo'n lied zing, zoals vanmorgen, dan denk ik van, ah, dit is het. Het nieuwe leven. En wat betekent dat dan eigenlijk? Nieuw leven. En dat betekent niet dat ik toevallig in Jezus ben gaan geloven en de rest van mijn dagen maar als een gebakje in de kerk ga zitten. Maar dat betekent dat ik mijn hele leven opnieuw mag inrichten. Zoals een klein kind met zijn vader of moeder door het park loopt en volkomen zonder angst zijn handen uitsteekt naar een hond of een geit of een schaap of een kip. En dat leven leren ontdekken. Nieuw leven, opnieuw leven, opnieuw leren hoe we mogen leven voor Gods aangezicht, te midden van de kinderen van deze wereld. En dat vind ik toch wel echt de meest geweldige uitdaging die we als christenen hebben. En vandaag komen christenen wereldwijd bijeen om die opstanding van Jezus te gedenken. En tegelijkertijd, als we in deze wereld om ons heen kijken, dan lijkt het soms wel alsof de dood heeft overwonnen. De dood grijpt wild om zich heen in deze wereld. Door ziekte, door oorlog, door honger en slechte watervoorziening sterven dagelijks tienduizenden mensen. De dood is een realiteit, ook al zingen we nog zo hard in de kerk. En dat maakt het soms wel ingewikkeld. Want hoe geef je dat nou precies een plek? Ik weet niet of u al de afgelopen weken het nieuws en de krant een beetje heeft gevolgd, maar er is weer een nieuwe discussie in Nederland over euthanasie. En wat dan mag en wat dan wettelijk is enzovoort. En een van de jonge mannen uit mijn netwerk belde mij op. En hij zei, hij is schizofreen, dat hij zich niet zo goed voelde. En hij vroeg zich af of euthanasie voor hem dan misschien de beste weg was. Dit soort mensen wordt getriggerd door deze berichtgeving. En het raakte me diep. Iemand die 33 jaar is, de leeftijd van Jezus, volgens de overlevering toen hij stierf. En die mij belt en vraagt van, is euthanasie een oplossing voor mij? De goede dood. En dat is ingewikkeld, want het stikt van deze mensen om ons heen. Die alleen zijn en niet weten wat ze met dat nieuwe leven aan moeten. Vorige week was misschien wel de zwaarste week uit mijn hele ambtsperiode als voorganger in Woerden. Ik mocht of moest een 18-jarige tiener uit onze gemeente begraven. De jongen is 2 weken geleden op zaterdag om het leven gekomen als gevolg van een dwaas ongeluk. Te hard gereden met 4 vrienden, de auto raakte van de weg. Met een ongelofelijke klap zijn ze in de berm beland, uit de auto geslingerd en is hij een stoere, sterke, prachtige kerel van 18 jaar in een ondiep slootje verdronken, omdat hij bewusteloos geraakt was en zijn vrienden hem niet konden vinden. En de begrafenis was prachtig. Ik moet eerlijk zeggen. We hebben een mooie katholieke kerk gehuurd, omdat die groot was. Bomvol mensen. Meer dan 1000 mensen waren aanwezig op de begrafenis. 90 brandweerlieden in gala-kostuum die hem met bijna militaire eer hebben begraven. Zijn kist werd binnengedragen door brandweerlieden. een bloemenzee op het altaar, rond het altaar. Zijn kist werd naar buiten gedragen door de brandweerlieden. Op een oude brandweerauto uit 1930 gezet en naar de begrafenis gereden. En voor de brandweerkazerne in Kamerik kreeg hij een groet van de sirene. En zijn vader stond naast me en hij brak. De dood. Diepe verslagenheid en wanhoop bij de ouders. En stel je nou voor dat de deurbel zou gaan, want zo voelen zijn ouders zich op dit moment. Een week lang geleefd door de mensen en de aandacht. En nauwelijks tijd om die verschrikkelijke pijn in je ziel een plek te geven. En stel je voor dat de bel zou gaan en dat de zoon ineens op de stoep zou gaan staan. De ouders hebben nog steeds dat gevoel dat hij even op vakantie is. Onwerkelijk, onbegrijpelijk. En zo'nzelfde gevoel moeten de volgelingen van Jezus misschien ook wel gehad hebben toen Jezus aan hen verscheen. Levend, niet dood, maar levend. 3 dagen nadat ze hun beste vriend en meester aan een kruis geslagen zagen worden. Ze zagen zijn doodsstrijd en ze hoorden hem uitroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ze hoorden zijn laatste woorden toen hij zijn hoofd boog en zag fluisterde. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En ze waren erbij geweest toen het lichaam van het kruis werd afgehaald en in het graf werd gelegd en in hoop... En hun dromen bleven met Jezus achter in een graf. En misschien herken je dat gevoel wel. Als je misschien ook wel dit jaar of kort geleden iemand begraven hebt van wie je heel veel hield. Je vader of je moeder, je oma of je opa, een vriend of een vriendin. Of misschien zelfs wel dat ondenkbare, je kind. Totale deceptie. Vrijdag en de hele zaterdag rouwden ze... Totdat op de eerste dag van de week een groepje vrouwen op weg ging om dat lichaam van Jezus te balsemen. En ze zich misschien wel afvroegen hoe ze die zware steen ooit van dat graf, van die ingang van die grot, af zouden kunnen wentelen. En aangekomen bij het graf zien ze daar dat die steen al weg is. En een engel vertelt hen dan, jullie zoeken op de verkeerde plaats. Je zoekt Jezus bij de doden, maar hij is hier niet. Hij is opgestaan zoals hij heeft gezegd. Wat een geweldig verschil maakt de opstanding van Jezus in ons leven, in uw en mijn leven. Een verschil waar je eigenlijk niet over uitgepraat en over uitgedacht raakt. Echt ongelooflijk. Ik wil met u lezen dat bekende hoofdstuk wat Paulus schrijft aan de Korintiërs, 1 Korinthe 15. Ik heb een deel daarvan ook op het graf van deze jongen gelezen. 1 Korinthe 15, ik lees maar een aantal versen en dan wil ik met u kijken wat nou zo'n beetje de verschillen geweest zijn. Wat er nou veranderde toen Jezus opstond uit de dood. Nou, ik had misschien wel 20 dingen kunnen noemen, maar ik beperk me vanmorgen tot 4 zaken. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt, aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Ook interessant, vasthouden aan wat we ontvangen hebben. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was, want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook. Of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Laten we eens kijken naar een aantal veranderingen die Jezus teweeg brengt door zijn opstanding. Wat is er eigenlijk veranderd? Maar de eerste plaats is dat hij het kruis verandert. Het kruis. We kennen allemaal dat teken, ik zie het daar ook een staan, wat een gruwelijk martel werktuig is. Het stond symbool in die dagen voor de dood, een verschrikkelijke dood. En toch als ik om me heen kijk, het viel me vanmorgen ook op, zie ik overal kruisjes. Mooi gepolijst om de nek of in de oren of wat dan ook. Sommige mensen hebben een kruis getatoeëerd, hebben posters van kruisen, hebben een bijbelhoes met een kruis en weet ik al niet wat met een kruisafbeelding. Terwijl ik eigenlijk nog nooit iemand gezien heb met een pistool of een atoombom op zijn bijbelhoes. Het is toch eigenlijk iets merkwaardigs dat je denkt van, hé, wat is dat toch vreemd? Een martelwerktuig waar we allemaal van zouden gruwen als we eraan denken, is ineens een soort teken van hoop geworden. Het kruis heeft ten diepste te maken met de dood, een gruwelijke dood. Zo erg dat er bij wet was vastgelegd dat Romeinse burgers niet door kruisiging terechtgesteld mochten worden. Het was een vloekdood. Het was zeer vernederend voor de ogen van mensen die naar je stonden te kijken, al je kracht weg te voelen gaan en op een gegeven moment te stikken aan een kruis. Maar het gekke is dat dankzij de opstanding van Jezus dat kruis een hele nieuwe betekenis heeft gekregen. Het is niet langer meer een symbool wat symbool staat voor dood en ellende en duisternis en donkerheid, maar het is een symbool van hoop en opstanding. En daarom begrijp ik het ook wel. Als mensen een kruisje om hun nek of in hun oren dragen als reminder van Gods liefde voor hem. Dat kruis is zo ontzagwekkelijk belangrijk dat we daar soms de gekste dingen mee doen. Ik heb een kruis op mijn pols laten tatoeëren, juist omdat ik bij alles wat ik doe, mijn handen, wil beseffen dat ik dat doe in het teken van Jezus die gekruisigd is. En zo is dat gruwelijke, monsterlijke kruis een stukje schoonheid geworden. Hoe raar en hoe vreemd dat ook klinkt. Jezus veranderde voor eens en voor altijd de betekenis van het kruis. Nou ja, dat is nog maar symboolpolitiek, zou je kunnen zeggen. Maar Jezus veranderde ook de tijd. En dat is een belangrijke. Want voor de opstanding was de tijd van mensen zeer gelimiteerd. Psalm 90 zegt daarover, 70 jaar duren onze dagen of 80 als we sterk zijn. En het beste daarvan, het grootste deel, het merendeel van de dagen dat de mens leeft, is moeite en leed. Het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. De cultuur waarin wij leven vandaag de dag wil de tijd vastpakken en stilzetten. Ouder worden is voor veel mensen een nachtmerrie. Het was niet zo lang geleden dat ik bij Albert Heijn in Woerden stond. En daar stond ik naast een vrouw. Misschien had ze vreselijk haar best gedaan. Maar ik kon eigenlijk direct zien als niet ervaringsdeskundige dat zij een hair extension droeg. En ze had haar gezicht in een of andere manier overgeschilderd tot een soort van jongere variant. En ik werd er eerlijk gezegd een beetje bedroefd van. Want ik dacht van, waarom? Waarom? Iedereen ziet dat je inmiddels 50 bent en waarom? Fantastisch, welkom. Je bent bijna 50, wat prachtig. Ik hoop binnenkort 44 te worden. De tijd voor mijn hair extension. Dat je denkt van, waarom proberen we dat zo te conserveren? We hebben geen grip op de tijd, nou en? Afgelopen week of de week daarvoor, denk ik, was er een prachtige documentaire bij Tegenlicht. Die moet u zeker even kijken. De herovering van het nu. Schitterend. En de filosoof die daar aan het woord was, die liet een reality-serie uit de Verenigde Staten zien van allemaal vrouwen die allerlei dingen hadden laten doen aan zichzelf. En het was een reality-show, dus je kon precies volgen wat er allemaal gebeurde. En het was hem opgevallen dat die vrouwen continu ruzie hadden. Waarom? Hun gezicht was zo strak geworden door de botox en door de operaties die ze gehad hadden, dat ze eigenlijk maar één uitdrukking hadden. Ja, dat was echt geen geintje, want je kon meekijken, hij liet stukjes zien. En alles wat die vrouwen zeiden, dat kwam helemaal niet over. Hè? Als u en ik iets zeggen, dan zit daar expressie bij. Hè? Daarom is e-mail zo vervelend, hè? Want dan weet je niet precies van hoe kijkt iemand daarbij. Maar als je met iemand staat te kijken en die maakt een stekelig grapje, maar zijn gezicht lacht, nou, dan kun je dat wel hebben. Maar als je dat natuurlijk in e-mail doet, wordt dat wat anders. Nou, zoals bij die vrouwen ook. Hè? Dus zij zeiden met hun mond iets wat heel bewogen klonk, maar hun gezicht was 29. En dat gaf problemen. En dat was ingewikkeld. Die tijd is voor ons ongelooflijk belangrijk. En het gevolg in die serie was dat er continu ruzie was. De tijd eigenlijk als vijand van onze cultuur. Maar door de opstanding van Jezus Christus zou je kunnen zeggen, is de tijd rekbaar geworden. De tijd gaat door aan de andere kant van het graf. En hoe ingewikkeld zo'n overlijden van een jongen van 18 ook is, en hoe verschrikkelijk vermoeiend en emotioneel belastend voor alle betrokkenen. Als iemand sterft in de Heer Jezus, dan zal hij leven. Dankzij de opstanding van Jezus. Ik heb erover gesproken, Johannes 19 op de begrafenis, wat moet je zeggen? Een jongen die gelovig was opgegroeid, zijn hele leven met zijn ouders meeging, gek was op opwekkingsliedjes en toen hij 18 werd, zijn geloof in de ijskast even had gezet. En de ijskast, en misschien wel zo, zoals een heleboel hier en in onze gemeente, of als mijn eigen zoon. En de ijskast is een goede plek, weet je dat? Want het is niet de vuilnisbak. De vuilnisbak, daar gooi je dingen weg die je niet meer wil hebben. Maar de koelkast is iets wat we uitgevonden hebben om iets te bewaren wat kostbaar is. En tegelijkertijd denk je van, dat weet ik en nu ga ik iets anders ontdekken. En daar mocht ik over spreken. Over Petrus, die met Jezus wandelt, hem 3 keer verloochent, zelfs nog vloekt, hartsgrondig en Jezus als het ware vervloekt. Ik ken die man niet. En dan lopen Jezus en Petrus lopen samen over dat strand van Galilea. En dan zou ik verwachten, als ik Jezus was, zou ik zeggen, joh Petrus, niemand hoort het nu, even één dingetje. Weet je wat het mij gedaan heeft? Dat deed me pijn dat je mij afwees. Wat maak je me nou, man? Heb ik niet alles voor je over gehad? Heb ik niet 3 jaar lang met je opgetrokken? Heb ik je niet uit die stinkende vissersboot gehaald? En dit doe je? Maar dat zegt Jezus niet. Jezus loopt met Petrus en zegt tegen hem, heb je me lief? Heb je me lief? Dus ook al zit je hier vanmorgen en staat Jezus ook in de koelkast op een veilige plek. Je weet precies waar hij staat, maar even niet. Maak je niet te druk. Er komt een dag dat je opnieuw die vraag kunt beantwoorden. Heb jij mij lief? Dat is belangrijk. De verandering van de tijd. De derde verandering waar ik vanmorgen bij stil wil staan is de verandering van het leven. De wereld waarin wij leven wordt geregeerd door angst. Het gevaar van terrorisme en het instorten van een zogenaamde stabiele economie is groot geworden en de angst regeert. En overal in de wereld zijn brandhaarden aan de gang van conflicten en allerlei toestanden. En net als de wereld om ons heen rustig blijkt te worden, dan vlamt opnieuw de oorlog en het conflict weer op. En dat gaat alleen maar erger worden, als ik tenminste Trouw van afgelopen zaterdag mag geloven. Iemand heeft een geweldig economisch boek geschreven en aangetoond op basis van data van 200 jaar dat de ongelijkheid tussen arm en rijk steeds groter wordt en dat het voor steeds grotere spanningen in de samenleving gaat zorgen. Ziekten die niet te genezen zijn, mensen die op straat slapen omdat ze geen huis hebben, je zou er moedeloos van worden. Maar doordat Jezus uit de dood is opgestaan, heeft het leven inhoud gekregen. Zoals Jezus zijn leven aflegde voor ons, zo mogen wij leren ons leven af te leggen voor hen en onze naasten. We mogen ons bewegen als het lichaam van Jezus in deze wereld. Vind ik fascinerend. Door onze daden en door onze aanwezigheid het koninkrijk verkondigen. En ja, soms mag dat zelfs met woorden. In Filippenzen 2 lezen we, doe alles zonder morren en tegenspreken. Volgens mij heeft Irene hier niet zo lang geleden over gepreekt. Opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als de sterren aan de hemel. That's you, that's me. Mooi, hè? En dan hoor ik Ron spreken over Kort Haarlem. Nooit van gehoord. Maar ik was er vanmorgen. Ik moest even iets ophalen, wat een tweedehands overgekocht. En er zaten wat dingetjes niet bij en die mocht ik nog ophalen op zondagmorgen om 9 uur. Dat was erg fijn. En ik googelde net even, wat is het dan allemaal? En het eerste wat ik zag op Google, hè, Gouda, Kort Haarlem, waren de huizen die te koop stonden. Dat is interessant. Dus ik dacht van, nou, daar wil geen hond wonen. Nou, dat bleek ook. Hè, 43 huizen. Ja, woon je er? Ja, wie woont er nog meer trouwens? Oké, prijs de heer. Goed zo. Er staan 43 huizen te koop, zag ik net op Funda. Je koopt een 5-kamerwoning voor 195.000 euro. Nou, zo stel ik me de hemel voor. He, in Woerden koop je daar net een schuur voor. Dus dat is echt fantastisch. Ik zou zeggen, ga verhuizen naar die wijk. Want deze wijk heeft Jezus nodig. He, ik zag van de week Paul en Witteman over Duindorp. En dan snap ik dan niet, denk van jongens, we moeten daar naartoe. Dat is echt fantastisch. Hier wonen allemaal mensen die de Heer niet kennen. He, we zongen het net. Daarom verliet hij zijn vaderlijk huis. Ja, en wij dan? Dat vind ik fascinerend. Wat zou er gebeuren als wij als vredestichters daar zouden wonen? Ik zou wel willen googlen. Ik word gelijk helemaal enthousiast. En ik denk, staat daar niet een mooi centrum leeg wat je kunt gebruiken en een kleine gemeenschap van liefde kan starten? En dat je dan mensen uitnodigt en dat je een ruilhandel begint en een deelwinkel. En dat je van allerlei dingen doet die bij Jezus passen. En dat je denkt van, hé, je bent misschien een ongelofelijke ASO, maar ik ook. En laten we samen proberen om van ASO sociaal te worden. En op die manier Jezus te presenteren voor de mensen. Wat geweldig is het dat Jezus het leven verandert. En dat wij als kinderen van God, als koninkrijkskinderen, naar dit soort wijken mogen gaan en mogen zeggen, hier ben ik. Want ik stort mijn leven voor jou uit. Nou ja, ik had misschien wel aan de Goudkust kunnen wonen hiernaast. Ook mooi, hè? Woont daar iemand trouwens? Nee, niemand? Mooi vind ik het daar. Maar misschien moeten we eerst beginnen met die andere wijk. Want daar is veel loos. En daar is veel verdriet. En daar is veel pijn. De verandering van het leven. Maar daar blijft het niet bij. Jezus verandert ook de dood. De belangrijkste en misschien wel de meest verdragende verandering die de opstanding van Jezus teweeg heeft gebracht, is de verandering van de dood. Voor de opstanding was de dood het einde. En we moesten treuren als hen die geen hoop hadden. Paulus zegt tegen de mensen in Thessaloniki: broeders en zusters, we willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Dat is de hoop waaruit we leven. We rouwen om onze doden, ja zeker, intens en met veel verdriet, omdat we een geliefde zijn kwijtgeraakt. Maar de cirkel van de dood is doorbroken doordat Jezus de weg naar de Vader opende. En wij mogen zijn als kinderen in een nieuw koninkrijk. Die mogen leren wat het betekent om in dat nieuwe koninkrijk te leven en dat vorm te geven. De dood is een deur geworden en niet langer een eindstation. De deur naar een nieuw begin. En de cirkel van de dood is echt voorgoed verbroken. En ik denk dat dat het meest goede nieuws is wat ooit op aarde heeft geklonken. Dankzij de opstanding van Jezus Christus worden onze zonden en onze schuld, wordt ons niet fataal en is het kruis een symbool van opstanding en hoop geworden. Wat ons mensen verbindt. We snappen direct waar het over gaat. En dankzij de opstanding van Jezus heeft de tijd aan inhoud ingeboet. De tijd is ingeruild voor de eeuwigheid. Gooi je horloges maar weg. En dankzij de opstanding van Jezus heeft het inhoud leven en doel gekregen. Euthanasie, vraag je? Dan wil ik je wijzen op die goede dood van Jezus, op Goede Vrijdag. Ja, waar hij bang was om zelf voor te kiezen, maar hij was er wel voor gekomen. En laten we die euthanasie met een hoofdletter centraal stellen in onze samenleving, waar mensen niet meer verder kunnen. En ik wil er niet te makkelijk over doen. Ik zag dat programma van die mevrouw met die oorzuizingen. En dan weet ik eigenlijk niet hoe ik moet reageren. Want je zult maar zo leven. Dankzij de opstanding van Jezus is onze dood niet het einde, maar een nieuw begin. En dat is niet iets wat alleen maar historisch, zo grofweg 2000 jaar geleden is gebeurd, maar waar we als een soort herdenking aan terugdenken met Pasen. Maar het is alsof we met Pasen, alsof de kerk weer opnieuw geboren wordt. Ik vind dat zo mooi in de Keltische spiritualiteit. Daar heb je het Keltische christendom, daar heb je de renewal of the vows. Ook op dit moment, op Iona bijvoorbeeld, of de Northumbria Community. En daar komen mensen uit de hele wereld naartoe. En opnieuw, in de gemeenschap van Christus belijders, belijden zij daar opnieuw de naam van Jezus. En verbinden zij zich als het ware opnieuw aan Jezus en aan het lichaam van Christus. Wat vind ik dat verschrikkelijk mooi. Niet van vroeger, maar van vandaag. Er was dus een oude man die ziek werd en zou gaan sterven. En gelukkig had hij tijd om zijn zaakjes te regelen. En zo belde hij de dominee om met hem zijn wensen voor de begrafenis kenbaar te maken. Hij vertelde welke liederen er gezongen moesten worden en welk bijbelgedeelte hij graag gelezen wilde hebben. En zo spraken ze de hele begrafenis tot in detail door. En op het moment dat de dominee op het punt stond om te vertrekken, schoot de man nog iets heel belangrijks te binnen. Oh ja, Er is nog iets belangrijks wat ik u wil vragen, begon hij. De dominee wachtte vragend af wat er komen zou en de man zei... Ik zou graag met een vork in mijn rechterhand begraven willen worden. De dominee keek verbaasd en wist duidelijk niet goed wat hij moest zeggen. Ja, dat verbaast u, hè? Antwoordde de man. Ik zal het u uitleggen. In alle jaren dat ik lid was van de kerk en te gast was... bij allerlei heerlijke diners en Amerikaanse feestjes... is één ding me steeds bijgebleven. Als de borden en het bestek van het hoofdgerecht werden afgeruimd... was er altijd iemand die zich naar mij toeboog en fluisterde... Je vork moet je houden. Dat was het favoriete deel van de maaltijd voor mij. Ik wist wat er zou komen. Een toetje van chocolade of ijs en slagroom en heerlijk fruit. Dat kleine zinnetje is in de loop der jaren veel voor me gaan betekenen. Dus als de mensen op mijn begrafenis zijn en tijdens de condoleances langs de kist lopen... en me met die vork in mijn rechterhand zien liggen... dan wil ik dat ze zichzelf afvragen, wat is met die vork? En dan wil ik dat u zegt, je vork moet je bewaren, want het beste komt nog. De dominee was geëmotioneerd en nam afscheid van de man die korte tijd later overleed. En het gebeurde allemaal zoals de man had gevraagd. De liederen, de bijbeltekst, de vork. Steeds weer opnieuw hoorde de dominee dat ene zinnetje als mensen bij de condoleances afscheid namen van het lichaam van de man. Wat is met die vork? En hij glimlachte en legde steeds opnieuw uit, vol geduld, dat het beste nog moest komen. Dus de volgende keer, als jij je vork oppakt om iets heerlijks aan je vork te prikken, besef dan heel goed dat het beste nog moet komen. Amen. Laten we bidden. Heer Jezus, wat geweldig dat u bent opgestaan uit de dood. Ik kan het niet eens begrijpen, maar ik wil eruit leven. Heer, dat zet alles op zijn kop. Ons denken over economie en over bezit en verdelen en samen en sociaal zijn. En dat laat ons ook zien, Heer, dat u groter bent dan onze schuld. Dat u groter bent dan onze zonde. Dat u niet een boze boeman God bent die als een soort boekhouder in de hemel al onze fouten, foutjes en misstappen vastlegt. Maar dat u zich voorovergebogen heeft naar deze wereld en uw zoon heeft uitgestort op deze aarde. Daarom verliet u, Heer Jezus, het vaderlijk huis. Heer, wat bijzonder is dat. En dan wil ik in het bijzonder bidden deze morgen voor al die mensen hier die wonen in die wijk, Kort Haarlem. Ik kan er niet echt een voorstelling van maken, maar deze mensen hebben een missie. En misschien moeten ze eigenlijk wel uitzegenen. Ik weet het eigenlijk niet of dat past. En tegelijkertijd wonen we allemaal in zulke wijken, waarbij we soms ook nauwelijks contact hebben met onze buren, omdat ons leven zich afspeelt op een klein schermpje van 15 bij 10 centimeter. Ik bid, Heer, dat u onze ogen wil openen en dat we opnieuw wedergeboren worden vanmorgen. Wedergeboren in het nieuwe leven. En dat als we straks naar buiten lopen, dat we met kinderlijke ogen kijken naar een bloem, een bij, de huizen om ons heen, de mensen. En deze mensen zien als mensen waarvoor u het vaderlijk huis hebt verlaten. Heer, dan moeten we maar niet beginnen met allerlei activisme en allerlei gedoe, maar gewoon beginnen met liefde. Die geweldige liefde die u voor mensen heeft, die zo onbeschrijfelijk is en u niet in het graf gevangen kon houden, mogen wij uitdragen. En soms doen we dat met een kruisje, soms met een tatoeage, soms doen we dat met onze woorden, of met een pannetje soep, of met vragen hoe het gaat. Moet u maar invullen. Wat bij ons past. En dat is ook weer zo leuk, dat we allemaal verschillende mensen zijn. En dat het makkelijk is om iets te vinden van wat een ander dan doet omwille van zijn geloof. Maar dat als we dat allemaal bij elkaar leggen, dan wordt het een geurend boeket wat u vertegenwoordigt. Want Heer, hoe kunnen we ons inzetten om u te vertegenwoordigen als individu, als gemeente. Heer, we halen niet eens de helft van wie u werkelijk bent. En toch heeft u door uw Heilige Geest allerlei gaven in ons gelegd. We hebben vanmorgen wat van gezien. En u vraagt ons op, aan ons, wil jij ook jouw vaderlijk huis verlaten om mijn dienaar te zijn, hier in deze stad, op deze plek van dood en eenzaamheid, van conflict en ruzie, om mensen te brengen in mijn koninkrijk, waar ze eeuwig zullen leven. Amen.